Goedemorgen. Fijn om in jullie midden te zijn. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Martin. Ik ben getrouwd met Jeanette, 32 jaar. We hebben drie kinderen, waarvan de twee getrouwd zijn en één nog bij ons thuis woont. In het dagelijks leven wonen wij hier in dit gebouw. Als jullie boven wat rondgelopen hebben, dan zie je zo af en toe wel eens een hond daar voor een hek liggen. Nou, dat is onze woning. Dus wij wonen daar en we zijn verbonden aan de fulltime Bijbelschool Gospel Mission. Dus wij leven met de studenten samen en mogen lesgeven daar. Daarnaast, en een beetje ook om met het thema wat we nu ook gaan behandelen. Daar heb ik een andere pet voor op. Ik werk ook voor het Centrum voor Pastorale Counseling. En naast dat we lesgeven over counselen, counselen wij ook mensen hier. Mensen met allerlei soorten zorgen en problemen. Die komen bij ons en daar mogen we eens een tijdje mee optrekken. Veranderen naar het beeld van Christus. Daar gaan we het vanochtend met elkaar over hebben. Arjan heeft twee weken geleden met jullie gesproken over de dynamiek van het hart. En wij gaan vandaag wat meer stilstaan bij het veranderen naar het beeld van Christus. Maar dat heeft alles te maken met je hart. Met de dynamiek van je hart. Hoe richt ik nu mijn gedachten, mijn emotie en mijn wil op God, ook in de problematieken van het leven? En hoe verander ik dan? Hoe verander ik nu mijn gedachten, mijn emotie, mijn wil naar hoe God het wil, ook als er allerlei druk op mijn leven staat? Dat kan in het huwelijk zijn, dat kan door burn-out klachten zijn, dat kan door verslavingspatronen zijn. Er zijn allerlei klachten waardoor je gedachten zo moeilijk op God kunt richten, je emoties heen en weer geslingerd worden en je de verkeerde keuzes vaak maakt. Dat is niet tot eer van God, dat is niet hoe Christus gelijkvormig. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Hoe word je nu in de dynamiek van het leven en de dynamiek van het hart gelijkvormig aan het beeld van Christus? Nou, daar hoop ik jullie een beetje mee te helpen vanochtend. Mee te helpen in de zin om naar ons eigen hart te kijken, want dat is denk ik een hele eerlijke vraag. Maar ook van hoe doe je dat nu naar andere mensen toe? Mensen die in je gemeente zitten en die op misschien wel eens even bij je komen om een praatje te maken, om hun hart te luchten. En hoe doe je dat dan? Hoe help je hen dan met hun hart wat niet gericht is op God, maar wat meer gericht is op de op de problematieken van deze dag. Nou, als het gaat om veranderen naar het beeld van Christus, dan heeft dat alles te maken met pastoraat. En een ander woord voor pastoraat is eigenlijk herderlijke zorg. Zorg dragen voor een ander. Nou, dat is pastoraat. En pastoraat heeft alles te maken met het veranderen van het hart naar het beeld van Christus. Nou, ik heb een definitie hier van pastoraat. Het algemene hoofddoel van pastorale counseling is het leven van een individu of een groep mensen, een echtpaar, een gezin, de gemeente, te veranderen naar het beeld van Christus en tot eer van God. Dus het doel van herderlijke zorg, het doel van pastoraat is, zoals we het hier zien, allereerst, het is tot eer van God te leven. Wat is het doel van het leven? God te verheerlijken en je in hem te verheugen. Nou, mensen komen bij ons binnen met allerlei problematieken en zijn als het ware het verheerlijken van God en je vreugde ten diepste vinden in God, zijn ze kwijtgeraakt. Nou, en wij mogen met ze gaan optrekken om weer terug te gaan naar de eer van God. Het gaat om hem in je leven. En dat niet alleen, het gaat ook om het beeld van Christus te weerspiegelen. En daar waar boosheid is, zal dat veranderd moeten worden. Daar waar angst is, zal dat veranderd moeten worden naar het beeld van Christus. Het eer van God. Het beeld van Christus, dat is de uitwerking. Het wordt, moet zichtbaar worden in het leven. En als het ware zou je als laatste daarvan kunnen zeggen uit deze definitie. Mensen zullen opnieuw tot vreugde en rust moeten komen in hem. Dat mensen uiteindelijk als ze bij je weggaan zeggen van, ik heb iets meer geleerd om in de rust te zijn. Gods vrede te ontdekken weer. Mij weer te verblijden in wie hij is, wat hij gedaan heeft. En ik heb zicht gekregen in die rust om hem de eer te brengen. Een andere definitie is, pastorale counseling is mensen helpen te leren leven op Gods manier in Gods wereld. Op Gods manier leren leven. Dat is eigenlijk, als het gaat om pastoraat, het is op Gods manier leren leven. Hoe kennen we die manier van God? Door het woord. Dus als het gaat om pastoraat, herderlijke zorg, heeft dat ook alles te maken met gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Pastoraat heeft alles te maken met de eer van God, maar pastoraat heeft ook alles te maken met het woord. Want daarin leer je, hoe het hier ook gezegd werd in die tweede definitie, te leren, te leven op Gods manier. En God biedt dat aan vanuit zijn woord. Een andere definitie van Piper zegt, Bijbelse counseling is 1. Godsgericht, Christus verheerlijkend, geestafhankelijk, Bijbelverzadigend. Die ga ik nog een keer noemen. Piper zegt, Bijbelse counseling is Godgericht. We zullen mensen weer moeten wijzen op wie God is. Het gaat om zijn eer. Christus verheerlijkend, gevormd worden naar het beeld van Christus. En hij voegt daar eigenlijk 2 dingen aan toe. Hij zegt, het is geestafhankelijk. Je biedt als hulpverlener zaken aan vanuit het woord. Maar we moeten toch eerlijk zijn, het is uiteindelijk de geest die dat moet doen in het leven van iemand anders. Dus het is geestafhankelijk en bijbelverzadigend. Je zult de woorden moeten aanbieden aan het hart wat problemen kent, wat zorgen kent, wat worstelingen kent. Nou, daar hebben we vanochtend een voorbeeld van gezien, Psalm 130. Dat bied je aan het hart van iemand. Zodat hij Godgericht, Christus verheerlijkend en geestafhankelijk leert leven. Paulus die heeft eigenlijk ook wat dingen gezegd over pastoraat. Kijk eens met mij naar Colossenzen 1 vers 28. Colossenzen 1, 28. Daar staat, hem, Christus, verkondigen wij. Terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ja, dit is een prachtige definitie van pastoraat. Allereerst proclameren, verklaren, verkondigen wij Christus. Dat hoort helemaal bij pastoraat. Pastoraat, herderlijke zorg, mensen verder helpen, dat heeft alles te maken met wijzen op Christus. Gods woord openen. Wil je mensen verder helpen, gaat dat door het woord heen. Omdat we daar Christus kunnen aanbieden. Terwijl we ieder mens terechtwijzen. Voor het woordje terechtwijzen zou je ook kunnen zeggen bemoedigen, waarschuwen, corrigeren. Dat hoort allemaal in die hulpverlening, in dat traject. Het aanbieden aan het hart ook thuis. We bieden Christus aan het hart. De gedachten, de emoties, de wil, dat bieden we aan, maar dat heeft wel te maken ook met, ja, soms moeten mensen wel gecorrigeerd worden, bemoedigd worden, terechtgewezen worden. En onderwezen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Dat betekent, pastoraat heeft ook alles te maken met mensen onderwijzen, lang met mensen oplopen, Gods woord openen, huiswerkoefeningen meegeven, zodat ze vanuit Gods woord antwoorden vinden. Je onderwijst. Pastoraat heeft dus niets te maken, veel minder te maken met we bidden een keer voor iemand, we bevrijden iemand en ze moeten weer doorgaan. Het is onderwijzen. Langzaam druppelsgewijs Gods woord in hart te brengen, zodat gedachten kunnen veranderen, emoties kunnen veranderen en patronen van doen ook kunnen veranderen door de tijd heen. Je druppelt, in ons geval één keer in de twee weken, druppel je, onderwijs je vanuit Gods woord en hoop je door de huiswerkoefeningen dat mensen het uiteindelijk daarin gaan veranderen. Dat ze het gaan zien. Het gaat om de eer van God. Ik moet leren Christus gelijkvormig te worden. Het is door de geest en door het woord dat ik hiermee aan de slag moet gaan. Opdat wij ieder mens, het laatste stukje van Colossense 1... volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Volmaakt wil zeggen zoiets als compleet. Je zou ook kunnen zeggen volwassen. Je wil er van iemand een volwassen christen maken. Die afgaat van de melk en toegroeit naar de spinazie, andijvie en de stamppot. Daar moet het naartoe gaan. En dat bied je ze aan. Nou, dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen, vanuit Colossense 1, pastoraat heeft alles te maken met mensen laten groeien in hun geestelijk leven naar stapjes te maken naar volwassenheid. En door die volwassenheid leren ze tot eer van God te leven en door die volwassenheid vormt de Heilige Geest hen naar het karakter van Christus. Ik ga nog een tekst lezen. 2 Korinthe 3 vers 18. 2 Korinthe 3 vers 18. Hierin zie je ook hoe belangrijk dat veranderingsproces is. 2 Korinthe 3 vers 18. Daar staat, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd, meer leren leven tot eer van God, Christus gelijkvormig naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de Geest, de Heilige Geest werkt daarin mee, van de Here bewerkt wordt. En het is van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is een progressieve verandering, stapje voor stapje, van heerlijkheid naar heerlijkheid. En hoe meer mensen gaan leren wie Christus is, de kennis van Christus steeds meer tot hun hart laten komen, hoe meer ze ook gaan lijken op Christus. Pastoraat is discipelschap. Pastoraat is discipelschap. Soms denken we, als we het hebben over discipelschap, discipelen maken en die moeten erop uit, evangeliseren, de straten op. Maar pastoraat is discipelschap. Je discipelt mensen in de problematieken van het leven om uiteindelijk meer op de meester te gaan lijken. Je zou kunnen zeggen, pastoraat is progressieve heiliging. Je, door het woord, door de geest, door langs zij te komen bij mensen, groeien ze in heiliging, in het beeld van Christus. Stel, Iemand die doet aan wildwaterkanoën. Dus er is een, ze gaan de berg af, een behoorlijk stroom. En ze zijn aan het kanoën en ze kijken goed voor zich uit en ze gaan langs de stenen. Daar moet de stroming, is de stroming hard, dan gaan ze sneller. Daar moeten ze even iets rustiger. Kijk uit voor een steen, daar gaan we omheen. Maar iemand die goed kan kanoën, die weet ook, die leest de stroming en die weet ook op die en die plekken, daar is de stroming minder. En daar zal, kan ik ook mijn kano even aan de kant brengen om even tot rust te komen. Om eventjes met mijn armen en mijn rug even tot rust te brengen. Om daarna weer af te stoten, de stroom in en weer door te gaan. Nou, dat is eigenlijk pastoraat. Pastoraat is even uit die stroming in rustige vaarwateren om op adem te komen. Om daarna weer af te stoten, de stroming in, door te gaan. Dat is pastoraat. En in die tijd dat ze in die, even uit die stroming zijn, ben jij aan het druppelen met Gods woord, vanuit Gods woord, om te leren in die rust veranderd te worden in de problematieken van hun leven, om daarna weer door te gaan waar ze mee bezig waren. Maar dan veranderd naar het beeld van Christus. Nou, ik heb al gezegd, pastoraat is discipelschap. Pastoraat, herderlijke zorg, met mensen optrekken, heeft alles te maken met gaan lijken op de meester. Leerling gaat lijken op de meester. En vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij drie punten. Dat zijn deze drie punten. Je bent bevrijd. Je wordt bevrijd en je zult eens bevrijd worden. Daar gaan we vanochtend over nadenken. Je bent bevrijd. Je zou ook kunnen zeggen, God heeft je bevrijd. Je wordt bevrijd. God is bezig jou te bevrijden. En je zult eens bevrijd worden. God zal eens je volmaakt maken. En alle drie deze zaken hebben alles te maken met pastoraat. Met een hartsverandering. Je hart is bevrijd. Je hart wordt bevrijd. En je hart zal eens geheel bevrijd worden. Kijk eens met mij naar 1 Korinthe 1 vers 30. Daar zie je dit eigenlijk terug. 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daar zie je het eigenlijk terug. Die drie slag van je bent bevrijd, je wordt bevrijd en je zult eens bevrijd worden. Gerechtigheid, we zijn rechtvaardig verklaard in Christus, je bent bevrijd. Heiliging, je wordt bevrijd. God is bezig jou te veranderen door de omstandigheden van het leven heen. En verlossing, dat betekent in dit verband niet zozeer verlossing van onze zonden, maar meer verlossing, verheerlijking. Er is hoop, er zal eens een volmaakte heerlijkheid aanbreken. Nou, we beginnen met je bent bevrijd. Je bent bevrijd. En dan heb ik een vraag voor jullie. Als je nadenkt over je bent bevrijd, wat komt er dan bij je boven? En waar ben je de Heere dan dankbaar voor? Dus je bent bevrijd, die drie slag die we gaan maken. We beginnen met je bent bevrijd. Maar wat zou ik daar nu eigenlijk mee bedoelen? En wat denk jij nu als je dit hoort? Je bent bevrijd. In tweetallen. Ga dat eens op met z'n drieën, als je met z'n drietjes zit. Ga eens even 5 minuten hierover nadenken. Van wat betekent het voor jou dat je bevrijd bent? Ja, 5 minuutjes. Dan gaan we door. Oké. Je bent bevrijd. Jullie hebben daar even over nagedacht. Wat betekent dat nu voor mijn eigen leven, voor mijn hart? Ik ga wat dingen noemen en kijk maar of dat ook een beetje benoemd is. Er kwam een keer een man bij mij, tijd geleden, en die was helemaal vastgelopen in een verslaving. Dat had grote gevolgen voor zijn huwelijksleven. Het vertrouwen was helemaal weg tussen hen beiden. Maar wat nog erger was, hij kwam bij mij en uiteindelijk kwamen we erachter, hij was ook zijn vertrouwen helemaal in God kwijtgeraakt. Sterker nog, hij zegt, als ik nou mijn leven de afgelopen jaren overzie, dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer of ik een kind van God ben. Dat ben ik helemaal kwijtgeraakt. En wij hebben in ons intakeformulier, wat iedereen moet invullen bij ons, staat zoiets als een vraag van, als er nu jou wat overkomt, waar breng je de eeuwigheid door? En hij had opgeschreven, ja, ik denk in de hel. Je bent bevrijd. En wat ik met hem allereerst moest doen, het was een man die wekelijks naar de kerk ging, gedoopt was, activiteit had in de gemeente, dus hij deed van alles in de gemeente, maar hij was het kwijtgeraakt. En ik ben met hem teruggegaan van, maar wat betekent het nu voordat al die problematieken begonnen? Ik ben teruggegaan met, je bent bevrijd. Ik ben gaan uitzoeken, waar is zijn hart? Wat is er in zijn hart gebeurd? En uiteindelijk kwamen we er wel achter van, ja, hij staat wel op dat fundament van Christus, maar dat fundament, dat is overspoeld door allerlei zorgen en verslavingspatronen. En daardoor was je bent bevrijd, die gedachte, was onder het stof geraakt. En ik heb hem geholpen om dat weer onder het stof vandaan te halen. Om er weer eens overheen te blazen, zodat zijn hart, zodat het voor hemzelf ook weer duidelijk werd. Wat is er nu wat gebeurd in mijn hart een tijd geleden? Als het gaat over het veranderingsproces, veranderen naar het beeld van Christus, begint dat met de vraag, ben je bevrijd? Heeft God je ooit bevrijd? Wat bedoelen we dan mee? Nou, ik ga een aantal dingen noemen, misschien dat je ze niet genoemd, misschien dat je ze wel genoemd hebt, waar ik aan denk als je bent bevrijd. En waar ik met zo iemand ook, die twijfelt, die het als het ware alles onder het stof is komen te liggen en uiteindelijk niet meer weet waar zijn hart op gericht is, waar ik met hem doorheen ga. Allereerst heb ik met deze persoon gesproken over wedergeboorte. We hebben gezegd, de pastoraat heeft alles te maken met onderwijs geven. Ik ben onderwijs gaan geven. Wat is nu eigenlijk wedergeboorte? Grudem zegt hierover, wedergeboorte is een verborgen handeling van God waarbij hij ons nieuw leven schenkt. Dat is Gods werk in ons, dat God ons nieuw maakt. Kijk eens met mij naar Efeze 1, 2. Efeze 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Voor de wedergeboorte staat hier, waren we dood. We deden de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, vers 2. We leefden in de begeerte van ons vlees, vers 3. We waren naturen kinderen des torens, 3b. Dat was voor de wedergeboorte. En na de wedergeboorte, God die in ons gaat werken, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En de vraag is dan, is dit gebeurd in je leven? Ben je bevrijd? Maar nu, Gods barmhartigheid, Gods genade, ben je bevrijd? Ben je van dood levend geworden? Dat is een vraag die wel gesteld moet worden. Ben je bevrijd? Ben je wedergeboren? Ja, ik weet niet of dat nou één moment geweest is in mijn leven. Nou, dat maakt niet uit. Maar iedereen weet in zijn leven, of het nu in een proces is of op één dag. Maar je weet ergens, ik ben uiteindelijk, ik was gericht op mijzelf. Eigen behoeften, eigen wil. Maar ik ben gaan zien, dat brengt mij niets. En je hebt je overgegeven aan Christus. Het is Gods werk in je dat je van dood levend bent geworden. Augustinus leefde in de vierde eeuw en had een behoorlijk heftig leven met drank en vrouwen. En die komt tot geloof en hij loopt op straat en een vrouw zegt tegen hem, Augustinus, ik ben het. En Augustinus zegt, ja, maar ik ben het niet meer. Dat is wedergeboorte. Je weet gewoon van dood levend. Het is, er zit als het ware een scheiding, het is niet helemaal een goede voorbeeld, maar tussen Oude Testament en Nieuwe Testament zit een blanco papier. Het is anders. Nou, zo is het ook in je leven. Het is van oud nieuw geworden. Dat is wat in je hart gebeurd is. Je bent bevrijd. Nou, daarop volgend, kan je met iemand die, zoals ik die kreeg, kun je het gaan hebben over bekering. Bekering, zegt Grudem, is ons gewillig antwoord op de roeping van het evangelie, waarbij we oprecht berouw hebben van onze zonden en ons vertrouwen op Christus stellen voor onze redding. Hij zegt eigenlijk twee dingen over bekering. 1, er is berouw. En 2, vertrouwen. Dat zijn de twee kenmerken van bekering. Bekering is berouw hebben en bekering is vertrouwen hebben op iemand buiten jou. Nou, Handelingen 3, sla maar op, Handelingen 3, vers 19. In het Nieuwe Testament wordt voor bekering wordt twee woordjes gebruikt. En deze twee woordjes zie je in Handelingen 3 vers 19 beide voorkomen. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. En hier zie je twee woordjes, inkeer en bekeer u. Het woordje inkeer, daar staat in het Grieks metanoia. Metanoia. En meta betekent anders. En noos is geest. Je wordt anders van geest. Je gaat anders denken. Dus bekering heeft allereerst iets met je denken te maken. Ik word anders van geest. Mijn innerlijke gaat anders reageren. Omdat ik Christus ken. En bekeren, dat tweede woordje, dat is epistravo. En epistravo is meer iets van de daad. Ik keer mij ook echt om. Ik wil me ook afkeren van het oude leven. Dus aan de ene kant anders gaan denken, bekering. En bekering heeft ook alles te maken met een actieve daad. Het is nieuw leven. Je ziet dat terug in Lucas 15, bij de verloren zoon. Daar zie je die twee dynamieken van anders denken en je omkeren zie je beide terug in Lucas 15. Moet ik nog wachten voor metanoia en epistravo? Metanoia, M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. En epistravo. Epi, E-P-I, stravo, met een F. Eerste is anders van geest zijn. En het tweede is fysieke daad van omkeren. Je echt bewust omkeren. Nou, dat zie je terug in Lucas 15. Bij de verloren zoon. Daar zie je in vers 17. Vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, hij werd eerlijk met zichzelf. Hij kreeg eerlijke gedachten over zichzelf. Dat is meer het denkproces. Anders gaan denken. Wat doe ik hier nou eigenlijk? Varkens, modder, vreselijk. En hij gaat er anders over denken. En dan komt de actie. Hij draait zich om in vers 18. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. Drie werkwoorden. Drie acties. Opstaan, gaan en zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dat is de daad. Dus waar je in de wedergeboorte iets ziet van Gods werk in de mens, van dood levend maken, zie je in de bekering ook iets van wat de mens gaat doen op antwoord op de wedergeboorte. Ik ga anders denken en ik ga me afkeren van mijn oude leven en ik zal opstaan, ik zal gaan en ik zal zeggen. Dat is verandering van hart. Ben je bevrijd, dan heeft dat te maken met wedergeboorte, bekering. En bekering, geloof, is je vertrouwen stellen op Christus. Persoonlijk vertrouwen stellen op Christus. Als we de vertrouwen op Christus, de eerste definitie, vertrouwen op Christus. Je stort je in de armen van Christus. Persoonlijk, Heer, u bent mijn redder. Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus en Silas zeiden, vertrouw in de Heer Jezus, geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Maar we hebben ook gezegd bij die eerste, bij bekering, die eerste definitie, het is ook berouw hebben over zonde. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Je zult iets van zondebesef moeten hebben. Je zult iets van zicht moeten krijgen op, ik was los van God. Ik was niet op zoek naar God. Er is niemand die God zoekt, Romeinen 3 vers 11. De zonde is diep doorgedrongen in mijn leven. Mijn keel, tong, lippen, mond, voeten, ogen. Romeinen 3. Mijn ledematen en mijn zintuigen, die zijn bedoeld om God de eer te brengen. Ik ben gaan zien dat ik helemaal niet door eer met mijn zintuigen en mijn ledematen, dat ik helemaal niet op God gericht was, maar dat ik op mezelf gericht was. En ieder mens is ermee besmet, dus ik niet uitgezonderd. En niemand is rechtvaardig. Dus je vertrouwen stellen op Christus, op zijn volbrachte werk. Hij heeft het voor mij gedaan. En aan de andere kant ook zien van, ik heb het eigenlijk zo hard nodig, de vergeving. Ik heb het zo hard nodig, de genade. Ik kan er niet buiten. Dat is verandering van hart. Ben je bevrijd? Dat heeft alles te maken met deze vragen. Met wedergeboorte, met bekering. Het heeft ook te maken met, ik ga er eentje nog noemen, omdat ik die zelf zo mooi vind en toch wel eens vergeten wordt. Ik ben geadopteerd. Ik vind het zo mooi. Als nou mensen bij je komen en zeggen van, ik zie het gewoon niet meer. Waar is God? Ben ik wel een kind van God? er is zoveel in mijn leven gebeurd en ik heb zoveel verkeerde keuzes gemaakt. En dat je dan langzaam dat stof weg mag halen en dat je uiteindelijk mag uitkomen bij aanneming, geadopteerd zijn. Ben je nu ook echt een kind van God? En geniet je daar dan ook van het kindschap? De aanneming is een handeling van God, waarbij je ons leden maakt van zijn huisgezin. Wedergeboorte en bekering betekent, kind, je bent welkom thuis. Je bent welkom thuis. Ik ben je vader. Ik was je een tijdje kwijt, hè? Maar je komt weer. En op grond van dat wat ik ooit al in je leven gedaan heb aan wedergeboorte en bekering, daar zijn we achtergekomen, dat is oprecht geweest, maar je bent een tijdje weg geweest, maar je bent wel weer welkom bij de Vader en er is vaderlijke vergeving. Nou, dit kan zo bevrijdend zijn voor mensen. Je bent bevrijd. Sluit me op Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 12 en 13. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. En als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Vlees wordt geest. Dood wordt leven. Waarom? De Heilige Geest is door de wedergeboorte in je leven gekomen. Prijs de Heer. Vers 14 tot en met 16. Immers, zoveel als door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Ik was een slaaf van de zonde, maar ik ben een kind van God geworden. Prijs de Heer. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat betekent, ik was een dader, maar ik ben een erfgenaam geworden. Ik deel in de erfenis van de Vader. Je bent bevrijd. Dat betekent, er is een God in de hemel. Er is een schepper van hemel en aarde die mijn vader is. En in Christus ben ik aan hem verbonden. En zonder zijn redding ben ik verloren. Maar ik heb het stof van mijn hart gehaald en ik zie weer hoe rijk het is. Dit is de boodschap die je dagelijks aan je eigen hart moet preken. Leander zei het al. Dit is iets wat, het is onderhand een beetje een slogan hier in Hebron geworden. We zeggen het zo vaak ook tegen onze studenten op de fulltime bijbelschool. Ga nooit aan deze waarheden voorbij. Je bent bevrijd. En kun je je dagelijks nog verheugen in het feit dat je bevrijd bent. Dat je een kind van God bent, dat dood leven is geworden. Dat de schepper naar je omziet, dat hij je hart heeft veranderd, dat hij omziet naar je hart, dat het innerlijke van hem is. En dat zijn geest in je woont. Dat betekent, dan wil je graag aan zijn voeten zijn. Als dit het evangelie, dit is het eenvoudige evangelie, hè? Dit is de blijde boodschap. Maar als je dat ziet, dan zeg je, maar dan wil ik aan zijn voeten zitten. Wat er ook in mijn leven aan puinhoop is, en hoeveel er ook opgeruimd wordt, en ik zie wel in, ik moet veranderen naar het beeld van Christus, ik moet leren om tot eer van God te leven, maar je kunt alleen maar aan deze knoppen gaan draaien, als mensen zich weer kunnen verheugen in het verlossend werk van Christus. Marcus 3 vers 14 zegt het zo. Ik denk dat die tekst wel al eens een keertje hier langs is gekomen. Maar Markus 3, vers 14 zegt het zo. En Jezus stelde er 12 discipelen aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden om te prediken. En macht te hebben over de ziekten, te genezen en de demonen uit te drijven. Maar waar begint het? Bij hem zijn. Zoals Maria bij de voeten. Zijn die andere dingen die hier genoemd worden slecht? Nee, die zijn niet slecht. Maar het is niet het beste. Was het dienen van Martha slecht? Nee, maar het was niet het beste. En het beste is om je dagelijks te verblijden in wat Christus voor ons gedaan heeft. Je te verblijden, te zeggen, te danken, ik ben bevrijd. Ik ben bevrijd. Augustinus heeft het zo gezegd. Gij, God, zet hem, de mens, aan om er de vreugde in te vinden, u te loven, want gij hebt ons gemaakt naar u. En rusteloos blijft ons hart, totdat het rust vindt bij u. Waar begint dat? Bij de wedergeboorte, bij de bekering. Weten dat God je vader is. Je daarin verheugen en daarin je vrede en je rust vinden, ondanks de dynamieken van het leven. Even als die kano varen uit de dynamiek van het leven. Tot rust in een stroompje komen om daarna weer door te gaan. Ik sluit af dit gedeelte, je bent bevrijd, met Psalm 42. Leander heeft ook iets laten zien ervan hoe je met psalmen om kan gaan voor je persoonlijk leven. Wij gebruiken heel veel psalmen. En ook heel veel opdrachten waar mensen psalmen moeten uitdiepen. Nou, ik ga een voorbeeld geven van hoe mensen zich weer kunnen verheugen in wie God is, ondanks de dynamieken van waar ze in staan, om uiteindelijk weer bij hun schepper uit te komen. Bij hun Heer uit te komen, bij hun redder uit te komen. Psalm 42. Ik lees hem eerst voor. Verlangen naar God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen me zeggen. Ha, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen en al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. S'nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de voorkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Iemand die zit in de moeite van zijn leven. Tranen. Tranen. Waarom? Nou, door de externe factoren die op hem afkomen. Er zijn allerlei verdrukkingen vanuit buiten die op zijn hart en op zijn ziel gaan drukken. Vers 4. Mijn tranen zijn me tot voedsel dag en dag. Dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen me zeggen, waar is uw God? En vers 10. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Er is dus van buiten een druk van vijanden die afvragen, waar is je God? En binnenin het borrelt het ook, vers 6, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Vers 11, met een doodsteek in mijn beenderen houden mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? De doodsteek in mijn beenderen, en wat buigt u zich neer, mijn ziel? Dus intern rommelt het ook. Dus extern vijanden, intern mijn ziel, huilen. Wat buigt u zich neer? Ontmoedigd, zwaarmoedig. Wat gaat hij dan doen? Wat moet je nou met zulke mensen doen? Nou, wat doet de psalmist? Allereerst, God zoeken. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is het eerste wat hij doet. Hij spreekt woorden naar God uit. Zal ik het eens zo zeggen? Hij haalt als het ware, dat is Nieuw Testamentisch dan hoor, hij haalt het stof van zijn hart af, de druk neemt toe, van buiten, van binnen, maar hij probeert dat weg te houden nu, en zegt dan tegen God, maar Heere God, ik weet dat ik het bij u moet zoeken, want u hebt mij nieuw leven gegeven, want u, ik ben tot bekering gekomen, ik weet mij vergeven, en u bent toch mijn vader? Dat is het eerste wat hij doet. Hij spreekt, hij zoekt God. Hij denkt ook aan de aanbidding, hoe hij God aanbeden heeft. Vers 5, hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis om de luide vreugdezang en lofliederen en feestvierende menigte. Hij kijkt terug op zijn leven en zegt, maar ik heb God in het verleden, toen ik opging naar de tempel, heb ik hem wel aanbeden. Heb ik hem wel de eer gegeven. En ik wil terug naar die woorden die ik toen heb uitgesproken naar God. Ik was toen ook onder de indruk van de schepper van hemel en aarde. Hij had mij bevrijd. En als hij me toen bevrijd, dat wilde hij me nu ook bevrijden. Hij erkent God als de Almachtige. Vers 8. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Het zijn als het ware Gods golven. Het zijn Gods waterkolken. Hij erkent God als de soevereine God die overal overheerst. Heere God, ik wil weer, als u de schepper bent van alle dingen, dan wil ik weer in relatie met uw leven, zoals ik dat in het verleden ook gedaan heb. Ondanks dat nu de druk toeneemt, mijn ziel onrustig is, maar als u dezelfde bent in verleden, heden en toekomst, dan wil ik me opnieuw toevertrouwen aan u. Hij predikt het evangelie aan zijn eigen hart. Hoop op God, vers 6b, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Heer, u bent de verlosser van mijn ziel. U hebt mijn vergeving geschonken in het verleden en ik was daar zo vreugdevol over. Heer, u bent nog steeds dezelfde. Ik wil u daar echt voor danken, ondanks het verdriet en de moeite van het leven op dit moment. Hij predikt het opnieuw aan zijn eigen hart, wat we vanochtend tot op heden met ben je bevrijd, zo nadrukkelijk ook benadrukken. Hij probeert ook weer te zingen. Vers 9, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Je zult mensen opnieuw moeten leren van dingen uit te spreken naar God toe. En als ze dat zelf niet kunnen, zijn de psalmen prachtige voorbeelden van om hen te helpen, om woorden weer te vinden, om God te danken en te eren voor wie hij is. En als laatste, waarom? Waarom ga ik in het zwart gehuld? Waarom vergeet u mij? Hij mag gesteld worden, die vraag. Je mag worstelen met God. Waarom? Ik snap het niet. Maar de vijanden komen op me af. Ik ben onrustig. Waarom? Wat gebeurt er nu in mijn leven? Maar ik wil op u vertrouwen. Want u bent soeverein. En het verlossend werk wat u ooit in mijn leven gedaan hebt, dat wil ik mezelf weer toe-eigenen. U heeft me bevrijd. En daar wil ik nu weer op gaan staan. Nou, dit is een voorbeeld van hoe je een psalm heel dicht bij iemands hart kan brengen. En uiteindelijk laten zien dat God de verlosser is. En als dat eenmaal in het leven van iemand gebeurd is, dat hij weer opnieuw of zij weer opnieuw zich daarin gaat verheugen. Je bent bevrijd. Ja, hoe moet het dan verder in het leven van zo iemand? Hij is bevrijd, maar nu dan? Nou, je zult ook nog bevrijd worden. Daar gaan we na de pauze over nadenken. Je zult bevrijd worden.